Als het goed is, doet hij het. De techniek staat voor niets. Als het het doet. Ik ben niet bang. Ik ben geen slaaf meer van de angst. Een van mijn lievelingsliederen. We draaien dat vaak thuis. Wat kan je angstig zijn voor heel veel dingen. Toen het zongen, toen moest ik denken aan een vriend van mij, hun zoon, die was 25, woonde in Rijswijk. En ik denk, ja, jaar 20, 25 was die. En hij belde mij en zei, ome Daan, hij zegt, daar zou je eens langs willen komen. En ik ging langs een boom van een kerel. Hij had daar een flatje. En we daalden af samen. En hij zei eerlijk tegen mij, hij zei, ome Daan, als ik s'nachts naar bed ga, dan ben ik zo bang. Ik ben zo bang om alleen te zijn. Ik hoor het huis kraken en dan denk je dat er iemand loopt. Allerlei dingen hoor ik. Ik ben zo angstig dat ik onder de deken kruip en zweet van angst, zegt hij. Kind van God. Opgevoed in een christelijk gezin. En nu heeft hij een gezinnetje en hij dient de Heer. Niet vreemd dat je angst hebt. Maar het is beter om er vanaf te komen. Beter om erin te leven. Er zijn een heleboel soorten van angst voor de toekomst. Dingen die op je pad komen, dingen die gebeuren. We hebben ooit tegeltjes uitgegeven in de boekhandel. En daar stond iets in over, op die tegel, ik ben het vergeten, oudbollig. En er stond in over de angsten, wat allemaal gebeurt, maar het meeste gebeurt nooit in je leven. Zoiets juist. Maar het had een riedeltje, ik weet niet meer wat. En later lach je erom, maar het heeft wel een stukje tijd van je leven verpest. Jongelui, wees niet bang als je angst hebt. Wees niet gefrustreerd als je angst bent. Als je angstig bent. Als je alleen bent. Als je naar bed gaat. Ik herinner mezelf nog als ik jong was. Zelfs 12, 13, 14 jaar. Dat ik onder mijn bed keek en dacht, er is toch niemand. Dat is geen afwijking. Maar het gebeurt. Angst bestaat. Mensen die er verstand van hebben, die zeggen zelfs dat angst een bepaalde grens aangeeft in dingen die je moet doen en niet moet doen. Maar ik ben een kind van God geworden. Wat zal een mens mij maken? Op zijn haast gezegd zal je bijna zeggen, ik heb een beetje kapsones gekregen. Omdat ik een kind van God geworden ben. Natuurlijk zijn we niet hoogmoedig, het is genade. Dat je een kind van God wordt. Maar omdat ik een kind van God ben. En weet wie ik in hem ben. Dat zijn hele moeilijke woorden. Daar heb ik lang over gedaan. Om dat een beetje te begrijpen. Dat ik weet wie ik in Jezus ben. Vanmorgen werd er gezegd. Hij is om ons. Hij zit naast ons. En zit bij ons. Hij zit hier op de rij. Hij heeft het druk, zie ik. Want allerlei dingen gebeuren. Maar het mooiste is dat hij in ons woont ook nog. En waar ik ga. En gaat Jezus. En God de Vader door de Heilige Geest met me mee. Dus wat zal een mens mij doen? Dan ben ik niet bang voor morgen. Is dat kwartje gevallen? Ja. Snap je wat ik bedoel? Dan ga je recht staan. Dan ga je blij worden. Ik zeg, ik sta niet meer alleen op deze wereld. Ik las een getuigenis van iemand die een paar weken geleden tot geloof gekomen was in Axel. En die zei, ik heb nu eindelijk een vader. Ik heb in dit leven nooit een vader gehad, zei hij. Nooit, hij was er nooit. Hij moest me niet, er was geen relatie en dat werkte niet. En hij zegt nu, ik geloof dat hij 40 is of zoiets, 45. En hij zei, nu heb ik een vader. Ik heb een vader die naar me luistert. Ik heb een vader waarmee ik kan praten. Ik heb een vader waarmee ik om kan gaan. Een vader die me begrijpt. Een vader die tijd voor me heeft. Een vader die er altijd is. Is het niet mooi? Dat is realiteit van geloven. Hij kwam tot geloof. Hij kwam tot bekering. Hij gaf zijn leven aan Jezus. Vanmorgen wil ik een vraag in de midden neerleggen. Een hele bekende vraag voor sommigen. Als je de Bijbel een beetje kent. Wie zeg jij vandaag dat Jezus is? Ik heb wat geworsteld van de week. Dat is een heel ander woord. En ik had me voorbereid en het was bijna klaar. En ik ervaar het, dit is het niet. Dit is het niet. En ik moest hierheen gaan. Wie zegt jij dat Jezus vandaag is. En ineens schoten er allerlei dingen in mijn hoofd van mensen die wel eens die dingen tegen me gezegd hebben. Hoe ze over Jezus dachten. En ik wil er een paar noemen. En misschien zit je hier En zeg je, hey, dat lijkt ik wel die dat gezegd heeft. Ik hoop trouwens dat je die tijd voorbij bent, maar goed. Iemand antwoordde en zei, dat is, Jezus is iemand die goede dingen deed en prachtige verhalen kon vertellen. Dus we zeggen dat hij voor mij gekruisigd is, maar dat had hij helemaal niet hoeven doen. Een figuur uit de oudheid en ze zeggen dat hij opgestaan is. Ja, er is natuurlijk wel wat tussen hemel en aarde. Dus een veelgezegde. En nu? Wat doe je dan? Als er iets is tussen hemel en aarde, wat doe je er dan mee? Hou je daar rekening mee? Ga je op onderzoek? Voor mij is Jezus en God alleen maar een scheldwoord en verder niks. We stonden heel vaak in Scheveningen op de boulevard. Jaren achter elkaar. Evangeliseren. Bij het standbeeld Flipper. Daar stond zo'n dolfijn op de boulevard. Die staat er nog. En ik weet nog heel goed dat als wij dan gingen evangeliseren zondag smiddags, of zaterdag smiddags, zo van 1:00 tot 5:00, gingen we naar het strand met een kudde mensen. En dan gingen we zingen en getuigen. En als we maar aankwamen, dan was daar zo'n auto-onderdelenzaak. En als die vent ons zag aankomen, dan begon hij al te toeteren met zo'n toeter. Met zo'n autotoeter, keihard over die boulevard. En als we begonnen te spreken, dan begon hij met die toeter te etteren. En dan bleef hij maar toeteren, zodat mensen ons niet konden horen. Nu is het de grap dat jaren later, hij is verhuisd naar de andere kant van de boulevard. En onze zoon die had contact met hem. Auto-onderdelen, echt mooie oude dingen heeft hij allemaal. En op een gegeven moment ontmoet ik hem met zijn vader. En we raakten in gesprek. En ik zei tegen hem, mag ik dat zeggen, op zijn Haags? Wat een etterbak ben je. Je hebt ons gepest. Wij stonden hier. Ik was die mafkees die hier stond op de boulevard te getuigen over Jezus. En jij zat daar toeteren. Jij zat ons leven zuur te maken. En dat leerde ons wel bidden. En machten te bestrijden en te bestraffen, zeg ik tegen hem. Hij zegt, was jij dat, joh? Ja, dat was ik. Ik stond daarbij. En hij schokt zich wezenloos. Het is er 2 jaar geleden dat ik weer langs ging op de boulevard. Dat we er waren, Carl en ik. En ik had op mijn hart om tegen hem te zeggen over mijn genezing. Want hij kon mij later, had mij vaak gezien met die steun om en met mijn hand om. En ik zei, joh, laat me langs gaan, dan kunnen we getuigen. Dus we gingen erheen. En zijn vader was inmiddels overleden. En hij had die tent, hij runde die tent. En hij zei, joh, wat is er met jou gebeurd, man? Hij zei, joh, de Heer God heeft me genezen. Hij zei, meen je dat? Jezus, hoe kan dat nou? Hij zei, ja, ik zei, die. En die jongen die gebruikt 100 keer de naam Jezus. Jezus, hoe kan dat nou? Jezus. En zult u maar. Niet omdat ik dat was, maar zo sprak hij. Zo sprak hij. En ik moest eraan denken toen ik dit opschrijf. Voor mij is Jezus en God alleen maar een scheldwoord. En deze jongen die was onder de indruk. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Hij zei, ongekend, ongelooflijk. Dat God zulke machtige dingen kan doen. En we hebben kunnen getuigen op een heerlijke manier. Er zijn mensen die de naam van Jezus zomaar uitspreken. En GVD achter elkaar kliederen. En ze weten niet eens dat ze het zeggen. Het is triest eigenlijk. Er zijn mensen die zeggen, hij heeft nooit bestaan. Jezus. Dat vind ik nog triester. Dan heb je niet goed gelezen. Niet alleen de Bijbel. Maar ook andere geschiedboeken naast de Bijbel. Om Jezus kan je niet heen dat hij bestaan heeft. Dat hij de Zoon van God niet was, dat mensen dat niet geloofden, dat is wat anders. Toen ik me voorbereidde, toen kreeg ik uit een van die geschiedenisboeken een stukje weer voor mijn hoofd toen ik dat moest leren. Dat die geschiedschrijvers geven zo. Ongelooflijk natuurlijk, een Romeinse geschiedschrijver. Die ongelooflijk zegt, er was een zekere man genaamd Jezus. Die volgens zijn vrienden vele wonderen en tekenen deed. Dus daar wordt hij in vernoemd. Of je dat geloofde of hij dat deed, dat is een andere zaak. Of je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat is een andere zaak. Maar om zijn bestaan kan je niet heen. Om zijn bestaan kan je niet heen. Misschien zit je hier wel. En zeg je dit voor jezelf, althans dat zeg je niet, maar met die houding zit je hier. Vandaag geeft hij mij rust. En als ik hem een beetje betrek in mijn leven, je weet maar nooit of het waar is wat die anderen zeggen, dat hij echt bestaat. En dat de hemel er is, enzovoort. Je zal niet de eerste zijn die tegen me zegt, ja, ik kom eigenlijk in de samenkomst, de mensen zijn zo lief, en ik hoor ergens bij, en het geeft me ook nog een beetje rust. Ja, verder heb ik er niks mee. Lijkt niet raar. Dan heb je in feite ook niks met hetgene wat vanmorgen zich afgespeeld heeft. Dan heb je zitten kijken naar iets van ver af. En als er gezegd wordt dat dingen op je hart gelegd worden door God en je spreekt ze uit, dan denk je van, wat is dit? Kan zijn dat je zo hier zit, dat helemaal nieuw voor je is. Het zou best kunnen. Want je bent op de goede plek. De beste plek waar je komt, niet de beste kerk, maar wel de beste plek, omdat God hier is. Het geeft een beetje rust enzovoort. Je weet nooit of het waar is. Vanmorgen zat ik er nog over te denken, over deze regel. En toen zag ik in mijn gedachten een twee dingen. De ene kant zag ik dat je op de lagere school, of de middel, of hoe heet dat, de basisschool heet dat tegenwoordig, zit. En je doet mee. En je doet met alles mee. En op een gegeven moment komt het schoolreisje eraan. En iedereen staat klaar met zijn tasje en je mag niet mee. Want als de opname komt, moet je klaar zijn om Jezus te ontmoeten. Moet je klaar zijn voor de reis. Dan moet je zijn weg hebben afgelegd. Een ander beeld wat in me opkwam, was dat er twee mensen waren touwtje aan het springen. Eén aan de ene kant en de ander aan de andere kant met zo'n grote boog. Je ziet het niet meer zoveel. Ik hoor een beetje bij die opwekking en die glorieklokkenbundel, geloof ik, een beetje. Langzamerhand zo. He? Uit die tijd. Uit die tijd. En ze staan te draaien en er is daar iemand aan het springen. Die neemt hoge sprongen, want dat touw dat moet er onderdoor. En dan in het verleden zag je dat ook wel. En ik zag dat beeld weer terugkomen. Dat kleine kindjes die te klein zijn om te springen. Of u had niet mee mogen doen. Die liefde had je ook. Je mocht niet meedoen. Dus dan stond je aan de kant. En als die andere dan sprong, dan sprong die zo mee. Ken je dat? En dan deed die net alsof die meedeed. Ja, zo gebeurde dat echt. Zo gebeurde dat echt. Ik heb goed nieuws, wie doet niet mee? Die staat voor Joker aan de kant. En misschien zit je hier wel zo. Ik vind het fijn, ik vind de sfeer fijn, mensen zijn zo lief. En je weet nooit of het waar is. Je weet nooit of het waar is. Maar als de waarheid komt, de weg en het leven. En het licht der wereld. En het brood is levend, en vul maar in. Als die komt, dan kan het wel eens zijn dat je ernaast zit. Kun je niet bang maken. Krijg geen punten als je lid van de gemeente wordt. Maar dat is wel de realiteit. Wat ik onderweg ook meegemaakt heb. Dat mensen zeggen, ik vind het zo fijn, ik vind het gezellig. Je hoort erbij. Je zit erop. Je hebt een club waar je op zit. Je doet mee. Iedereen is lief. Dat moet wel. He? Wat zit je te doen? Ik zit lief te doen. He? Lief te doen met elkaar, zit je dan. Ik herinner me een antwoord van een man in Den Haag die zei, ach, hij zei, oh, Jezus is een fijne kerel, maar wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee? Ja, wat moet je met? Wat moet je met een figuur die meer dan 2000 jaar geleefd heeft? Wat moet je dan mee? Nou, heel veel. Heel veel. Hij heeft een erfenis achtergelaten. Hij heeft geschiedenis geschreven. Hij heeft mooie dingen gedaan toen hij op aarde was. Prachtige dingen. Bewezen dat hij de Zoon van God is. Door de kracht en majesteit. Dat hij sprak met autoriteit en heerlijkheid. Sprak hij toen hij op aarde wandelde. Anders als de anderen. Anders als de andere vromen om hem heen. Hij sprak met gezag, zegt de Bijbel. Dat was Jezus. Hij heeft zijn voetdruk achtergelaten in zijn discipelen. Ze zijn doorgegaan. En tot op de dag van vandaag spreken we erover, zelfs in Terneuzen. Wat moet ik met die kerel? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien ben je hier zo. Ik weet het niet. Ik wil met je een stukje lezen uit Exodus 13, vers 14. Het is een enorm oud stuk geschiedenis. Maar we kunnen er veel van leren. Het is een geschiedenis dat de Israëlieten zijn gaan wonen in Egypte. En in Egypte, daar is op een gegeven moment de regering. Jozef is gestorven en het gaat veranderen. En al die meer dan 600.000 Israëliërs die woonden in Egypte, zijn uiteindelijk slaaf geworden van Egypte. En God is bezig om een plan te maken om ze uit te leiden. En Mozes, die als opgevoed is als een zoon van Farao, maar is eigenlijk een Jood, heeft een moord gepleegd, moet vluchten. Hij gaat de woestijn in, gaat trouwen, krijgt kinderen en is dan herder in de woestijn. En hij gaat daar met zijn kudde rond en God gaat spreken tegen hem. Want God heeft een plan voor hem. En wat doet hij dan? God, hij ziet een braambos en daarin zit vuur en hij staat te kijken. In de Talmud staat het mooi. Er staat, en hij keek en dacht, hé, dat is vreemd. Dat bos die verbrandt helemaal niet. Zo keek hij daarnaar. En in die bos, in dat vuur, was Gods tegenwoordigheid. En God zegt, hé, vriend, doe je schoenen uit. Doe je schoenen uit, jongen. Want de plaats waarop je staat is heilig. Want God is heilig. En hij vond het vreemd dat dat vuur niet dat bosje verbrandde. En hij raakt in gesprek. En God openbaart zich aan Mozes. En dan op een gegeven moment zegt God, Mozes, ik heb een klusje voor je. Geen klein klusje, maar een behoorlijke klus. Je moet meer dan 600.000 mensen uit Egypte leiden. En ineens had Mozes het antwoord en zegt, Heer, maar ik kan helemaal niet praten. Ik denk dat je mijn vriend en mijn broer aan Aaron moet nemen, want die is veel beter gebekt dan ik. Ken je dat? Heer, ik de verkeerde. U spreekt tegen de verkeerde, zegt hij dan. Was een nee, ik moet jou hebben. Ik moet jou hebben, Mozes. Mozes spreekt daar en hij gaat verder en dan zegt hij tegen de Heer, zeg Heer, maar als ik nou naar Egypte terug ga en ik kom bij al die oudsten en van het volk, wat moet ik dan zeggen wie mij gestuurd heeft? En dan zegt hij een paar onnozele woorden, lijken ze. En dan zegt hij, ik ben die ik ben, die heeft jou gestuurd. Ik ben die ik ben. Zie je jezelf op reis gaan? Met de woorden, dan kom je en zegt, wie heb je gestuurd? Ja, ik ben die ik ben. Wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Dat is zo karig. Dat zegt toch niks? Nou, ik heb goed nieuws, zegt alles. Want dat had ook kunnen zeggen, ik ben alles in alles, ben ik. In die woorden van, ik ben die ik ben, zit alles. En God bewijst dat, door als hij zijn volk, uiteindelijk door veel trammeland de Rode Zee over laat gaan en ze door de woestijn laat gaan, 40 jaar, terwijl het ook 11 dagen had gekund. 40 jaar zwerven ze door de woestijn. En moet je horen, die ik ben zegt, ik ben bij. Op mij kan je rekenen. Dat is eigenlijk waar we mee begonnen zijn ook. Op mij kan je rekenen, ik ben bij je, ik hou van je, ik zorg voor je. Weet je wat God allemaal doet in de woestijn? In de woestijn doet hij dit. Een paar dingen maar. Hij zorgt voor water, hij zorgt voor eten, voor bescherming, overwinning als er strijd is met andere volken. Hij zorgt voor licht onderweg, genezing. De schoenen gaan nooit stuk die ze aan hebben. En zo kan je nog wel een paar dagen doorgaan. En dat is die ik ben. Dat is de ik ben die ik ben. Die zegt niet alleen dat hij de ik ben ben, maar hij zorgt voor zijn kinderen. Kijk naar de vogels in het veld, ze maaien niet, ze zaaien niet. En toch hebben ze te eten. En dan zeg ik, 's winters, dat komt omdat ik ze eten geef. Want 's winters voer ik ze. Snap je? Die ik ben, daar zit zoveel in. Daar zit zoveel in. Ik ga je meenemen naar Matteüs 16, vers 13. Is een stukje... Waar Jezus op een gegeven moment vraagt aan zijn discipelen in Caesarea. Daar gaan we 21 september heen, plaats aan de kust. Ik ben er in gedachten 100 keer geweest. Bij de ruïnes daar en zo, Caesarea, de plaats. naar Capernaum en Bathsheba en vul maar in. Daar speelt het zich op. Matthäus 16, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, jongens die om hem heen waren, wie zeggen de mensen dat ik ben? De zoon des mensen, vraagt hij. Zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper, de andere Elia, de andere Jeremia en de andere een profeet. En dan stelt hij een hele belangrijke vraag. Dat is eigenlijk de vraag die ik vanmorgen wil stellen aan u en aan jullie. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, wie zeg jij dat ik ben? Hoe zie jij mij? Hoe zie jij God? Hoe zie jij Jezus vandaag? Zie jij hem als alles in alles? Zie jij hem als de ik ben die ik ben, die zal voorzien in alles wat je nodig hebt? Dat geeft zo'n vrede. Dat geeft zo'n rust. Wauw. Dat geeft rust. Ik zou honderden verhalen kunnen vertellen waarin hij voorzien heeft. Tot op de dag van vandaag. Dat geeft rust. Als je dat kan pakken als christen zijnde. Die vreugde, die volheid, dat je beseft wie hij is. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb misschien nog maar 10% ontdekt. Nou, laat ik het 2% zeggen, van wie hij werkelijk is. Want weet je waarom? Omdat God elke dag nieuw is en anders en fris. En het brood wat hij vandaag geeft is elke keer weer nieuw. Alles wat hij doet in je leven is telkens weer anders en fris. Zoals Jezus de wonderen elke keer weer anders deed. Zo voorziet God vandaag ook weer op allerlei verschillende manieren. Zowel geestelijk als lichamelijk, op wat dan ook. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar wie zegt jij, Simon Petrus, dat ik ben? Weet je wel, die rare bonk die altijd eigenwijs is, een beetje dwars. Die op dat water moet wandelen en altijd moeilijk doen. Was wel de enige die dat gedaan heeft. En zegt Petrus, wie zegt jij dat ik ben? En dan zegt hij een paar belangrijke woorden. Dan zegt hij, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Maar als je dat kan beleiden vandaag. U bent de Christus, de gezalfde, door God apart gezet. Door God naar de aarde gestuurd. Want dat zit hierin. Naar God naar de aarde gestuurd om te sterven voor mijn zonde. Voor mijn fouten. Ik heb 14 dagen geleden gesproken over het lam, wat kwam. En Jezus zei, ik ben het lam. Niet meer bloed aan de deurposten in Egypte. Niet meer lammetjes slachten zoals in het Oude Testament. Maar ik ben het lam Gods, ik ben de Christus, ik ben apart gezet. God heeft me gestuurd naar de aarde om voor jou te sterven. Dat was eigenlijk het antwoord van die ene kerel die tegen me zei, hij had voor mij helemaal niet hoeven sterven. Hij heeft het gedaan. Hij is gestorven voor de hele mensheid. Maar niet iedereen zal hem aannemen. De Bijbel zegt dat duidelijk. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de belijdenis. Dat is de belijdenis die je hebt als kind van God. Als je dat hebt. Als je dat durft te belijden en kunt belijden naar hem toe. Wauw, dan gaat God mooie dingen doen. Ik weet het zeker. Ik heb in het verleden vaak gesproken in de kerk. En dan moest ik altijd zeggen, en ik krijg datzelfde verlangen weer. Als je hier zit, om zondag in, ja, hier hebben ze meestal dienst voor 2 uur ongeveer. Als je in de uitkerk zit, is het 2,5 uur hier. Maar ik heb dat vroeger ook gedaan. Ik ging naar de kerk en dan ging je daar zitten. Het was een uur gelukkig. En als die dominee dan zei, amen, dan zei, dan zuchtte ik zo. Dan dacht ik, nou, ik heb het gehad, ga naar huis. He? En dan zat ik de stenen te tellen in de muur en de lampen en de dingen. En ik dacht, nou, zo gaat mijn uur wel om, weet je wel. Maar wie zeg je dat hij is, de levende God? Ik ben even kwijt waar ik zat. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, ik weet het weer. Dank u wel, Heer. Ja, misschien zit je hier vanmorgen. En ik ga het heel gevaarlijk zeggen. En ik kijk niet. Omdat je ouders het willen. Je moet niet, maar er is een lichtelijke dwang. Lichtelijk. Ik hoop niet dat ze zeggen zoals wij thuis deden. Zolang dat je in huis bent, ga je mee naar de kerk. Dat staat vast, dat zijn de spelregels. Enzovoort, enzovoort. En ze hebben nooit gestaagd. En ze zijn altijd meegegaan. Maar misschien zit je hier wel. Nou, liever op het voetbalveld gezeten. Of op mijn racefiets. Dan ben ik eigenlijk verdrietig om je. Dan ben ik eigenlijk verdrietig. Niet omdat je hier zit. Maar omdat ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Wat is het moeilijk om in een christelijk gezin groter gebracht te worden. Te leven. Het merendeel van je tijd onder ongelovigen. En dan vast te houden. Überhaupt te gaan begrijpen wat je ouders je leren. En wat ze in de kerk hier prediken. Dat is al moeilijk op die leeftijd. Om dat te pakken. En dan. Er zit in je leven, jonge mensen, ik kijk bewust niet aan, maar er zit in je leven een gevarenzone. Er zit een gevarenzone als je van de, hoe heet die school, basisschool gaat naar de middelbare school. Dan kom je met allerlei theorieën in aanraking enzovoort. Ben ik helemaal niet bang voor. Want als het zaad in je hart gestrooid is, dan is het daar. En dan zal het opkomen. Dat is het geloof van je ouders en van ons. Maar ik heb altijd medelijden, ik heb altijd verdriet over jonge mensen die dan een woestijn ingaan. En van allerlei theorieën, van allerlei dingen die gebeuren om hun heen. Het is meer ongeloof als geloof de hele dag om hun heen. En dan moet je, en als je dan je nek uitsteekt, en gelukkig zijn ze dan, er zijn kinderen die niet bang zijn, ze betalen wel een prijs. Ha, je betaalt wel een prijs als je zegt ik ga zondag naar de kerk. Nou ja, oké, dat gaat dan nog wel. Maar als je ook nog zegt dat je een kind van de Heer Jezus bent, of een vriend, of een schaapje, of weet dat op die leeftijd, dat je in hem gelooft, dat je van hem houdt, ja, dan ben je wel lichtelijk gestoord, joh. Dan ben je wel lichtelijk gestoord. Hoe zeg je dat tegenwoordig, jongens? Help me eens. Of zeg je niks? Kan ook. Maar snap je wat ik bedoel? Er zit een gevarenzone in. En je ouders bidden, de gemeente bidt, want dat zijn ze verplicht. Om een jonge schaapjes te beschermen. Maar er zit een gevarenzone in. En ik bid echt. Ik bid vanmorgen. Jonge mensen, als je hier zit. Alsjeblieft. Hou vast wat je ontvangen hebt. Hou vast wat je ouders erin gepompt hebben. Geleerd. Ik met mijn onnozele gitaar. Kon helemaal niet spelen. En kom je kijken wie ik heb ontmoet. Ellie en Rickert. En is je deurtje op slot. Is je deurtje op slot. Maar het gevolg is dat onze jongste dochter vandaag die liedjes leert aan haar kinderen. En niet naar de kerk gaat. Wat je zaait, zal je oogsten. Daar heb ik geloof in. En als kerk, laat me bidden. Ik zie altijd op programma, ik ben er nog nooit geweest, maar ik zie altijd op programma, bidden voor de jongeren, bidden voor de jeugd. Oh, wat is dat belangrijk. Wat is het belangrijk als je oma en opa bent, of grootouders netjes gezegd, en je bidt voor je kinderen en je kleinkinderen. Strijd voor ze, knokt voor ze. Vooral in die leeftijd van die middelbare school. Dan gaan ze wegvaren van je en dan moeten ze het alleen doen. En wees eerlijk, vader en moeders, dat is een moeilijke tijd. Dat is een moeilijke tijd. Je ziet je beslissingen nemen en denkt, mama, meer, wat moet daarvan terechtkomen? Vraag niet. En toch geloof houden. Ondanks tegen alles in. Geloof houden. Dat ze Jezus zullen volgen. En dat ze uiteindelijk de weg van hem zullen gaan. U bent de Christus. De Zoon van de levende God. Ik wil u wat namen noemen. Die aan Jezus gegeven worden. In de Bijbel. Ik las van de week nog dat er waren mensen bij. Die hadden 700 namen gevonden. In de Bijbel. Die gaan over Jezus. Nou, dat zal ik niet opnoemen, want ik heb nog maar een paar minuten. Maar ik heb er een paar gepakt. Ik heb er een paar gepakt. Waarom zeg ik dat nou? Omdat als ik u dadelijk uitnodigt, in de eerste plaats doe ik dat dadelijk, uitnodigt om de Heer Jezus te gaan volgen, dan wil ik dat je weet wat je krijgt. Dat je weet wie Jezus is. Dat je weet waarmee je in zee gaat. Jezus, enkele namen over Jezus in de Bijbel. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur. Hij is de goede herder die vooruit gaat. Hij is het licht voor de wereld. Hij is het levende brood. En geloof me, als je er eenmaal van geproefd hebt, dan word je geen hongerlijder meer hoor. Nee. Als je eenmaal van het levende brood geproefd hebt, als je beseft wie Jezus is. Wauw. Hij is het levende water. Hij is de levende steen. Hij is het begin en het einde. Hij is de advocaat. Hij is de advocaat vandaag. Die tegen God zegt, moet je dan zien hoe die onderuit gegaan is. En zegt hij, maar is wel mijn kind. Hij is mijn kind. Ik ben voor hem gestorven, Heer. Hij is wel mijn kind. Zo praat hij met God de Vader. Hij is een hoge priester. Hij is de advocaat voor ons bij de Vader. Hij zit aan de rechterhand. Het is mijn kind. Ik heb hem betaald. En zo kunnen we verder gaan als we berouw hebben met God. Hij is de Almachtige. Jezus is het beeld van God. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is de bemiddelaar, wat ik net zei, tussen God en ons. Hij is de eerstgeborene uit de dood. Hij is God zelf. Hij is de laatste Adam. Hij is de koning der Joden. Hij is de koning der koningen. Hij is de hoge priester, onze heiligmaking. Hij is het lam Gods. En ze kunnen nog een paar dagen doorgaan. Eigenlijk is die ik ben bij Mozes. Want dan sta je daar en zei hij, ik ben. Als je daarmee naar huis gaat, ja, waar moet ik dan nog verder mee? Ik ben. Maar eigenlijk zit alles in die ik ben, wat Jezus hier neerlegt. En wat Jezus zegt, wat Jezus doet. Ik ben het brood des levens. Hij is het brood des levens. We hebben 18 jaar vergiftigd geleefd. En nooit een bedelbrief rondgestuurd. En we hebben 18 jaar geleefd als koningskinderen. Zelf met vakantie gaan. Is het niet mooi? Dit is die ik ben. Je gaat niet zomaar een avontuur aan met God. En je bent niet zomaar een avontuur met God aan. Maar hij is alles in alles. Hij wil je heelmeester zijn. Hij wil je genezer zijn. Door zijn striemen, zegt Jesaja, zijn we genezen. Vanmorgen werd het nog gezegd toen we baden met iemand. Door zijn striemen zijn we genezen. Ik heb veel te veel. Ik heb nog 2 blaadjes. Ik moet toch nog naar predikunde gaan, want dit werkt niet hoor. Nee, dit werkt niet. Dit werkt niet. Nee. Kort, heel kort, heel kort. Ik zou de teksten bij kunnen noemen, ik heb ze hier staan. Hij is mijn redder, maar waarvan? Waarvan is die redder? Hij is je redder vanuit de dood. God zegt, en de Bijbel zegt, wie Jezus Christus niet kent is dood. Soms krijg ik wel eens een vraag, nou wat is nou de hel? Als ik niet in Jezus geloof, dan ga ik naar de hel. Nou, een hel is dat je gescheiden bent van God. Simpel. En dat lijkt me een hel. Als je weet hoe het is om met de relatie met God te leven, en je zal gescheiden moeten leven, dan lijkt me dat een hel. Dan lijkt me dat een hel. Afgezien van al die woorden die dan nog omschreven worden. Want het loon van de zonde is de dood, en ieder mens heeft die virus. Maar de genade van God is eeuwig leven in Jezus Christus. Is dat niet mooi? Heb je eeuwig leven? Dat is lang hoor. Dat is je heel lang. Echt waar. Dat is eeuwig. Altijd. En dat is altijd. Ik dacht eerst dat ik voor God koos, weet je wel. Ik, Daan koos voor God. De eerste keer was in het Leger de Zeils. Ik wilde meedoen met de club. Met de gitaarclub. En ik vroeg erom, je mag meespelen. Nee, dan moet je eerst naar de zondagsbank. Oké, de andere zondag ging ik naar de zondagsbank en 's maandags was ik op de gitaarclub. Maar ik moet je eerlijk zeggen, die keuze deed me niet veel. Of eigenlijk niks. Maar ja, ik had de winst van de gitaarclub dat ik daarheen mocht. Maar vanaf het moment dat ik koos om de Heer Jezus te gaan volgen, ik wist niks. Ik wist niks van de Heilige Geest. Ik wist helemaal niks. Maar ja, dat wist ik ook niet van mijn computer toen ik erachter ging staan. Ik weet nog niet hoe die werkt. En ik ben op reis gegaan. Ik ben op reis gegaan en wauw. Nog even voor de jonge mensen. Ik weet nog dat ik mezelf best een nette jongen vond. Want alles wat ik verkeerd gedaan had, had ik in het donker gedaan. En En dat hadden mensen nooit gezien. En dat voelde best goed. Tot ik tot ontdekking kwam dat God alles ziet, alles weet. Hij kent je gedachten vandaag, nu op dit moment. Weet je waarmee je bezig bent. Dat is eng hoor. Dat is heel eng. Volgens in de Bijbel ook. Jezus zegt tegen je, waarom denk je dat? Zegt hij tegen je. Die denkt, wat is dit? Hij doorgrondt je, hij kent je. En ik dacht best een nette jongen te zijn. Ik dacht, nou, niet zo'n goede opvoeding. Mijn ouders zijn netjes. Oké. Maar weet je wat er gebeurt? Dat is heel eng. Naarmate dat je God meer gaat dienen, gaat hij je tegen zijn licht houden. En toen kon ik beter naar huis gaan. En toen bleek ik toch niet zo netjes te zijn. En toen bleek ik toch niet allemaal in vrede en dingen enzovoort enzovoort afgehandeld te hebben. Nee. Ik had nog een hoop goed te maken. En een hoop te herstellen. Hij is mijn geneesheer. Hebben we gezegd, Jesaja, om zijn striemen ben ik genezen. Hij is mijn helper, kan ik erop vertrouwen? David zegt in Psalm 71, zegt hij, mijn Heer, hij die onze overtredingen verwondt, dus en onze ongerechtigheid verbrijzeld is, en te, sorry, ik zit fout. Ik zit enorm. Op u, sorry, rustig aan. Op u heb ik gesteund van mijn moederschoot af. Van de baarmoeder af bent u mijn helper. Een ervaringsdeskundige. Dan weet je waar je aan begint en waarmee je bezig bent. Je kan op hem vertrouwen. Het is aan jou of hij het doet. Hij is mijn beschermer. Waartegen dan? Efeze 6, 12. Want we hebben de strijden niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten en het kwaad van de hemelse gewesten. Kortom, er zijn twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. En nou heb je één probleem. Jezus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Bij welk koninkrijk hoor je? Bij koninkrijk, welk koninkrijk hoor je? Ik sluit af met één tekst. Laat hij je nooit alleen, dan moet je het kunnen vertrouwen. Jezus zegt, ik ben met je alle dagen. Tot de volleinding der wereld. Ik ben met je. Ja, maar het is zo moeilijk. Niks gaat voor niks. Je diploma krijg je ook niet voor niks. Studie moet je ook ploeteren. Daarom zegt God ook, zoek mij, je zal me vinden. Klop, en ik zal open gedaan, ik zal je open doen. Zie, ik ben met je alle dagen tot en van in alle situaties. Moet ik nog meer garantie geven? Blijkt wel of een product staat te verkopen. Een goed product. Waar ik blij van word. Waar ik enthousiast van word. Waar ik vrede voor heb. Waar ik wil juichen. Waar ik voor wil leven. Waar ik voor wil uitgaan. Waar ik mijn leven voor wil geven. Is het waar of niet? Het is het mooiste wat me overkomen is. De Heer Jezus leren kennen. Hij zocht mij al lang voordat ik op zoek was naar hem. Dat wilde ik net nog even zeggen. Hij zocht mij al lang voordat ik... Hij is aan het zoeken. Hij is aan het zoeken. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten met een eenvoudig verhaaltje. Laat ik eerst dit zeggen. Je kan hier zitten, ik weet niet of ik dat net gezegd heb, maar je kan naar de kerk gaan en je doet je kunstje, je gaat naar huis. Heb je geen gezamenlijk dat mensen je morgen bellen en zeggen, oh, ik heb je gemist. Dat is een andere categorie. Ja, je komt anders missen, maar dan gaan ze weer bellen. Om eerlijk te zijn. Ik doe mee. Ik heb in het verleden wel eens gezegd over mijn zus. En ik kwam best over. Die heeft evangelisch leren kletsen. Weet je dat nog? Nee, ik wel. En ze is nu echt kind van God. Ze houdt van de Heer Jezus. Vorig jaar werd ze ziek. Kreeg ze borstkanker. Het heeft haar naar God toegebracht. Toen ik aan haar vroeg, Ko, zo heet ze. Ik maak me zorgen om je. Ik maak me zorgen om je. Als God dadelijk Ach, Jezus stuurt naar de aarde, ben je er dan bij? Want ik wil zo graag dat je erbij bent. Ik zeg, Sedaan, ik heb de Heer Jezus lief. Hij woont in mijn hart. Ik kan niet zonder hem. En we hebben samen staan huilen. We hadden een nieuwe toewijding gemaakt naar God toe. Dan word je blij. Dan word je blij. Misschien zeg je, ja, die boodschap was eigenlijk wel eenvoudig en meer voor onbekeerden. Als je dat denkt, vraag ik of je het nog een keer naar wil denken. Over je eigen leven. Denk je werkelijk dat die ik ben, jouw ik ben is? Vertrouw je hem op alle fronten in je leven? Of zijn er zwakheden in je leven? Geen probleem, God is bezig te bouwen. Maar betrek je hem in alle dingen van je leven? Als ik een jong stelletje trouwt, heb ik altijd de behoefte om te zeggen, God wil zijn boven de dekens en onder de dekens. En dan snappen ze precies wat je bedoelt. Ik ga stoppen met een simpel, onnozel verhaaltje. Maar het geeft weer wat ik bedoel. Ik heb dat van een oude Bijbelleraar. Dus weet je, Johan de Heer, glorieklokken, idee is het. Vanuit die tijd, weet je. Er was een jochie dat maakte een bootje, zo'n zeilbootje. Zo'n leuk zeilbootje. En dat hij heel wat aan geklust en geschaafd en gedaan en geverfd en een mast erop gemaakt en een klein zeiltje zo. En dagen mee bezig geweest. En hij was blij en was trots. En hij keek ernaar zo, wauw, mooi, vond hij mooi. En dan gaat naar een plas toe. En hij wilde mee varen. En dat zeiltje had hij zo gezet, dat als hij dan ging varen, dat hij uiteindelijk zo weer naar de kant terug zou komen. Zo had hij hem neergezet. En hij zette hem neer en de wind kwam. En dat bootje dat vaarde zo prachtig weg. En er was één probleem. Toen het op het midden van het meertje was, ging de wind liggen. En dat bootje kwam niet meer naar de kant. En die jongen zat in diepe ellende. En hij heeft uren aan de kant gestaan om te wachten tot dat bootje met steentjes gewoon met dingen doet. Maar dat werkt allemaal niet. En hij ging verdrietig naar huis. En de andere dag, 's morgens vroeg, ging hij weer kijken. Want ja, wie weet, was wel de wind gekomen, was die ergens aan kant gekomen. En zij zocht dat hele meertje af. Maar hij kon het bootje niet meer vinden. Verdrietig ging hij naar huis. Een paar dagen later, toen hij naar school liep, kwam hij langs een tweedehands winkel. En laat nou zijn bootje, wat hij een paar dagen tevoren had gemaakt en op het water gezet, in die etalage staan. Dus hij rende naar binnen met die winkel. En hij zegt tegen die man, dat is mijn bootje, zegt hij. Dat is mijn bootje, die heb ik zelf gemaakt. En die man zegt, kan wel, maar ik wil er 5 euro voor hebben. Dan de heer was nog 5 gulden, geloof ik, hè? Die was zoiets in die tijd. Ik wil er 5 euro, zegt hij, maar dat heb ik niet, zegt die jongen, die kleine. En hij ging naar huis verdrietig. Hij was verdrietig. En hij kreeg een plan om alles te doen om die 5 euro bij elkaar te krijgen. En op een gegeven moment ging hij vol trots, na ik weet niet hoeveel dagen klussen en rommelen en doen. En ging hij naar die winkel en hij zei tegen die man, ik heb 5 euro. Hij zegt, nou wil ik mijn bootje terug, zegt hij. Dat is niet, man, is goed. Dus hij betaalde die 5 euro, nam dat bootje mee. En hij was de koning te rijk. En hij deed het zo onder zijn jas, zo half. En gaandeweg de straat stopte die. En hij keek dat bootje zo aan. En zei, nu ben je echt van mij. Ik heb je gemaakt. En ik heb je betaald. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Ik heb je gemaakt. En ik heb je betaald. God heeft je geweven in de moederschoot zoals je je ziet, gewild of niet. Van de week kwam een hele nare uitspraak in mijn hoofd. Toen ik aan het nadenken was over dit thema. Een vrouw die me aansprak in de dienst. En die zei, ik had gesproken ook over moederschap en ik weet allemaal niet. En toen zegt ze op een gegeven moment, schrik niet wat ik nu deel. Schrik niet. Maar misschien zit je hier wel zo. Mijn moeder heeft alleen maar gezegd, toen je geboren werd, heb je mijn lichaam verpest. En daarna mijn leven. En daarna mijn leven. En toch geloof ik met heel mijn hart dat God je geweven heeft in de moederschoot. of ze dat nou wilden of niet. God heeft je geweven in de moederschoot. Het is God die het leven geeft. De Bijbel zegt, ik heb je nieren gevormd toen je er nog niet was. Zelfs toen je nog niet bestond, wist ik al dat je eraan kwam. Kijk, ik kan het niet volgen, maar zelfs toen je nog niet bestond, toen wist ik al dat je eraan kwam. Ik heb je nieren gevormd in de moeder, ik heb je geweven in de moederschoot. En in het begin dacht ik heb dat nog maar pas goed geleerd. En ik dacht, dat is natuurlijk alleen maar bij de christenen. Die God weeft in elke moeder die christelijk is. Daar weeft die baby in de buik. Dan maakt hij, dat formeert hij. Dat dacht ik. Want ik zat in een conflict. En ik zei tegen de Heer, ik ga zo stoppen. Ik zeg tegen de Heer God. Heer, ik snap het niet. Ik snap het niet. Want er is een situatie die totaal onbijbels is. Er is een vrouw en er komt een man langs en die laat zijn voetdruk achter en die vrouw is in verwachting en die man is niet meer te zien. En er klopt geen moer van. En ze zit in de kerk nu en nu, er klopt helemaal niks van. Dat klopt niet met die woord. Want ze was bezig een kind van u te worden, nu is ze een kind van u geworden. Ze houdt van u, ze heeft u lief, nu krijgt ze een baby. En toen zegt de heer Daan, wat ben je dom. Ik weef elk kind in de moederschoot. Gelovig of niet. Ik ben degene die het leven geeft. Het is niet dat mensen zomaar even samenkomen. Paul kan getuigen. Ik geloof 9 jaar hebben ze gewacht. Ze hebben alles gedaan om kinderen te krijgen. Uiteindelijk hebben ze hele mooie kinderen gekregen. En misschien zijn er meer getuigenissen. Heel veel getuigenissen. Dat God het leven geeft. God is die bestuurt. God is die je gewild hebt. God heeft gewild dat je hier vanmorgen was. Weet je dat? Nee, Daan, helemaal niet. Ja, God heeft gewild dat je hier vanmorgen was. En misschien moet je vanmorgen wel kiezen. Kiezen om die weg van God te gaan. Misschien moet je wel voor de derde keer, vierde keer zeggen. Heer, ik meen het echt. Heer, ik heb er weer een zootje van gemaakt, maar ik meen het echt. Ik wil mijn leven aan u geven. Vul zelf maar in. Zul bidden. Vader God, ik dank en prijs u voor je trouw. U die ik ben. U bent de weg, Jezus, de waarheid en het leven. En nu zitten we hier en ik sta hier. Velen zijn kinderen van u en u kent de situatie waarin we zitten. Sommigen van ons hebben een rommeltje gemaakt, zijn het padje een beetje kwijt. Sommige heer die zitten op de bergtop, die jubelen te juichen. U kent de situaties van ons, heer. En wat we vanmorgen willen doen, Vader God, is voor elkaar gaan bidden. Want het is de bedoeling voor jong en oud, ook voor de jonge mensen. Misschien ben je wel echt bang, durf je dat nooit te zeggen. Tuurlijk niet, je moet je groot houden. Misschien zit je wel in welke situatie dan ook die ik opgenoemd heb. Of misschien wel hele andere situaties. Misschien worstel je met je lichaam, met je pijn, met je verdriet. Misschien is je vriendschap uit en heb je pijn van binnen. Heer, leg dat op mijn hart. Heb je pijn van binnen? Laat maar voor je bidden. We hebben vanmorgen gezegd, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Waarom? Omdat God ons als een lichaam gemaakt heeft. En we kunnen niet zonder elkaar. Want we zijn bij elkaar om elkaar te dienen. En het goede voor elkaar te zoeken. En om elkaar te zegenen. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar op te bouwen. Dat is de bedoeling. Samen als kinderen van God. Mag ik je uitnodigen? Als je iets nodig hebt van God. Misschien moet je de weg terug weer vinden gewoon. Heb durf. Heb lef. Heb lef. En sta op en kom naar voren. Misschien heb je pijn in je hart. Aangedaan door mensen. Kom naar voren. Kom naar voren. Misschien struikel je met perfectie. Er zijn mensen die perfect willen zijn. Vanuit zichzelf, niet vanuit God, maar vanuit zichzelf. Die worstelen daarmee, met perfectie. Ik weet zeker dat die mensen hier zijn. Met perfectie. En ze kunnen bijna niet voldoen. En als ze niet kunnen voldoen, dan gaan ze zich terugtrekken, dan gaan ze zich ziek voelen. Misschien zit je hier wel zo, vanmorgen. Laat voor je bidden. Je bent perfect. Je bent volmaakt in Christus, zegt de Bijbel. Ik ben volmaakt, niet van mezelf. Van mezelf ben ik een kneus. Maar in Christus ben ik volmaakt, gemaakt. Misschien heb je een andere zorg, een ander probleem. Mag ik je uitnodigen naar voren te komen? Mag ik de muziek uitnodigen om naar voren te komen, de mensen die muziek spelen? Mag ik je uitnodigen om naar voren te komen? Ik wil graag met je bidden. Niet omdat ik beter ben, maar ik ben een broer en een zus van je. En we willen voor je bidden. We willen je de handen opleggen en je bemoedigen. We willen samen naar God toe gaan. We willen priester zijn. We willen je hand nemen en die bij God brengen. Zegt Heer, hier is iemand met een nood. Hier is iemand met pijn. Hier is iemand met verdriet. Mag ik je uitnodigen? Mag ik je uitnodigen? Wees vrijmoedig. Wees vrijmoedig. Halleluja. Halleluja. Dank je, Jezus. Trek je niks aan van degene die naast je zit. Misschien je man, je vrouw. Soms kan je worstelen met dingen die moeilijk zijn. Misschien voel je je eenzaam in je geloofsleven. En heb je bemoedigingen nodig. Misschien ben jij die perfect wil zijn. Reken ermee af met die stress. Je bent volmaakt. Je bent volmaakt. In Christus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, Jezus. Kom gerust naar voren als je op je hart hebt. Als je op je hart hebt om werkend naar God toe te gaan, dan willen we dat. We willen naar God toe gaan samen. En voor je bidden. Ja. Amen.